Terwijl de collecte verder afgemaakt wordt, mag ik u alvast uitnodigen om een klein stukje op te zoeken in de Bijbel. Als u een Bijbel bij u heeft, zou mooi zijn. In 1 Koningen hoofdstuk 19 vers 1 tot en met 8. 1 Koningen 19 vers 1 tot en met 8. Daar willen we graag met elkaar over nadenken. De vier avonden hier voorafgaand zijn met name over 1 Koningen 17 en 18 gegaan. En als slot willen we nu vanavond hoofdstuk 19 vers 1 tot en met 8 lezen. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen Elia dat vernomen had, maakte zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En hij zeide: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en hij zeide tot hem: sta op, eet. En toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweede male, raakte de engel des Heer hem aan en zeide: sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Tot zover dit stukje uit Gods woord. Mogen de Heer zijn woord ook vanavond aan ons allen zegenen. Het seminar wat we gehad hebben 4 avonden lang ging over het thema leven in een tijd van verval. En dat was naar aanleiding van 4 studies over het leven van Elia. Elia is een profetisch persoon in het Oude Testament. Er staat namelijk in de Bijbel verschillende keren dat in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, Elia aangekondigd wordt, de wederkomst van Elia aangekondigd wordt voor de komst van Christus. De Farizeeën kwamen ook naar de apostelen toe. En die zeiden: eerst moet Elia toch komen voordat de Messias komt. En dat bevestigt de Heer Jezus ook. Voordat de Messias komt, voor de wederkomst van Christus, zal eerst de persoon Elia nog weer een keer terugkomen op deze aarde. U weet waarschijnlijk wel dat het Joodse volk daar ook fysiek rekening mee houdt. Als de Joden hun feesten vieren, dan staat er altijd 1 stoel extra, en die stoel is voor Elia, want Elia zou zomaar kunnen komen. Dus Elia, die komt terug voordat de Messias zou komen. Zoals ook eerst Johannes de Doper kwam om de komst van de Messias aan te kondigen, zo zal ook Elia, en Johannes die kwam in de kracht van de geest van Elia, zo komt ook Elia eerst naar deze wereld terug, samen met nog een getuige. Dat kunt u weer in het boek Openbaring lezen, Openbaring 11. En deze getuige zal naar alle waarschijnlijkheid, als je ziet naar de teken die ze doen, Mozes zijn. Het is heel interessant om te zien dat er in Openbaring 11 2 getuigen zullen zijn. die het hart van het volk van Israël weer terug zullen voeren tot God. Die uiteindelijk het volk Israël weer terug zal leiden tot het moment dat Israël tot bekering komt. Dat Israël weer Jezus zal aanvaarden. Maar er zal eerst Elia moeten komen. Elia en Mozes om het volk voor te bereiden op de komst van de Messias. Misschien weten we ook waarschijnlijk wel dat er in de Bijbel staat dat er Jezus eerst zijn gemeente tot zich zal nemen. Dat is een moment waarop de Bijbel, waarover de Bijbel zegt, twee zullen er in het veld aan het werk zijn, de een zal weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. In 1 Thessalonicenzen 4 staat dat als wij geloven in de Jezus, dan zullen wij in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Er zal een enorme scheiding komen. Ik moet daar de laatste tijd een beetje aan denken, omdat men zo op zoek is naar het vliegtuig van Maleisië wat verdwenen is. Men kan het nergens meer terugvinden. Nou mensen, dat zal gaan gebeuren als de gemeente weggenomen is. Dan zullen ze gaan zoeken. Zullen ze gaan denken, wat is er met al die christenen gebeurd? Ze zijn er niet meer. De opname van de gemeente. En dan staat in de Bijbel, na de opname van de gemeente en voor de wederkomst van Christus zal er een periode aanbreken die de Bijbel noemt de grote verdrukking. De angsttijd voor Jacob. Of zoals Daniël zegt, de laatste jaarweek. Een periode die God ingelast heeft, die God bepaald heeft om tot zijn doel te komen met zijn volk Israël. En aan het einde van deze zevenjarige grote verdrukking die in de Bijbel beschreven wordt, komt Israël als volk tot geloof. En er staat dat aan het einde, de tweede helft van deze zevenjarige periode, daar hebben we het over 3,5 jaar, 3 jaar en 6 maanden, in deze periode zal Elia werken onder het volk van Israël. En het is niet zomaar toevallig dat we zowel in Matteüs, in Lucas, in Jacobus terug kunnen vinden dat Elia bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet op het land, hoe lang? 3 jaar en 6 maanden. Waarin we kunnen zien dat Elia hier een profetisch persoon is. Waarin je kunt zien dat uiteindelijk Elia het hele volk van Israël naar de Karmelmassief bracht. Het Karmelmassief. We hebben de laatste keer gezien in de Ekkelkamp. Dat Karmelmassief is het begin van het dal van Jezreel. Het dal van Harmageddon. En dat daar op dat Karmelmassief God liet zien dat hij de ware God was. En dat het volk van Israël tot op de laatste man daar neerknielde voor het aangezicht van God. En het uitriep, Eli Yahweh, de Heere, die is God. Israël kwam tot bekering, tot geloof, aan het einde van die periode van 3,5 jaar. En wat er toen gebeurde, zal ook in de nabije toekomst weer gaan gebeuren. We hebben gezien dat de tijd van Elia heel erg veel lijkt op de tijd waar wij vandaag in leven. Waar de koning van Israël een verbond sloot, een zwager zich verzwaagde, zich als het ware verbond met een huwelijksverbond met Izebel. En u weet waarschijnlijk wel dat Izebel kwam van de koning van Sidon, de dochter van Tyrus en Sidon. De kerk verbindt zich vandaag met de staat, met de politiek. Een verbinding was dat tussen de Baal-godsdiensten uit Tyrus en Sidon en het volk van God, Israël. En dat zal u niet vreemd voorkomen. We hebben daar met elkaar over gesproken in de seminars, dat de naam Europa is een Griekse naam, is een Griekse godin, genoemd naar een meisje wat door de oppergod Zeus ontvoerd werd als een dochter van de koning van Sidon. En Europa is een meisje wat ontvoerd werd uit Sidon en naar Europa gekomen is, naar Griekenland. En als u vandaag een groen briefje van 5 bekijkt tegen het licht, het nieuwe briefje van 5, dan ziet u in het watermerk de godin Europa. En het zal niet zo lang duren dat de kerk van de eindtijd, de grote wereldkerk, zich zal verbinden aan Europa. Zoals Agab, de koning van Israël, zich verbond aan Izebel. Waardoor Israël zich stortte in afgoderij. Waardoor de kerk uiteindelijk genoemd wordt in het boek Openbaring, de hoer van Babel. Met al haar hoererij. Dat gebeurde toen en dat gebeurde ook nu. Dat gebeurde in de tijd van Elia en dat gebeurt in de tijd waar wij vandaag in leven. We hebben de laatste keer gezien dat daar op het Karmelmassief een geweldige overwinning behaald werd. En dat het volk van Israël terugkeerde naar God toe. Naar die periode van 3,5 jaar, die tweede helft van die grote verdrukking. In de Bijbel lezen we dat als dat gaat gebeuren, dan zal de antichrist zich keren tegen die twee getuigen. En de twee getuigen zullen gedood worden. En ze zullen feest vieren. Ze zijn er niet meer. Ze zullen elkaar zelfs geschenken sturen. Maar dan staat er, maar na een korte periode van 3,5 dag, dan zegt God tegen deze getuigen, sta op en leef. Klim op! En ze worden weer levend en ze stijgen op naar God. Wat gebeurde er nadat het volk van Israël zich keerde tot God? Dan zien we dat Agab terugkeert naar zijn vrouw Izebel. Izebel die in het paleis handenwringend staat te wachten van wat is er gebeurd. Ja hoor, er komt regen. Zouden de Baalpriesters dat voor elkaar gekregen hebben? Zou Baal geantwoord hebben? En dan vertelt Agab alles wat er gebeurd is. Dat de Baalpriesters gedaan hebben wat ze konden doen, maar er kwam geen geluid. Er was niemand die hoorde. Er was geen enkele reactie van Baal. En dat Elia al de profeten van Baal en Ashera gedood heeft. En dan ontsteekt Izebel, Europa, ja, de koning, de dochter van de koning van Sidon, in zo'n woede dat Elia zijn leven niet meer zeker is. En dan zien we dat Elia vlucht weg uit Israël. En dan zien we dat de geschiedenis van Elia niet alleen profetisch is, maar ook heel erg persoonlijk. Want ook voor ons persoonlijk leven kunnen we zoveel leren uit het leven van Elia. En daar willen we vanavond, naast het profetisch gehalte van de geschiedenis van Elia, willen we vanavond kijken naar dat wat het ons persoonlijk te zeggen heeft. Elia die wegvlucht. U kent waarschijnlijk allemaal wel dat vers uit Jacobus 5, vers 17, waar staat waar Jacobus schrijft in de brief: Elia was slechts een mens, zoals wij. Elia was geen superman, maar was gewoon een mens, zoals u en ik. En dat menselijke van Elia, dat komt zo naar voren in het gedeelte wat we net met elkaar gelezen hebben. Er staat van Elia, toen die bode van Izebel naar hem toe kwam om hem te vertellen dat hij vermoord zou worden, dan zien we iets heel wonderlijks gebeuren bij Elia. Er staat, toen Elia dat vernomen had, In de Statenvertaling staat: toen Elia dat zag, maakte zich op, maakte zich gereed en vluchtte weg. Is dit nou dezelfde Elia? Het lijkt wel of je hier met een hele andere man te maken hebt. Een Elia die voor 450 Baalpriesters in zijn eentje stond, voor het hele volk van Israël, voor Ahab stond, en een vrouw die stuurt hem een bode van: ik zal je vermoorden. En Elia die vlucht en die is zo bang. Wat gebeurt er met Elia? Elia was op dat moment het zicht op God kwijtgeraakt. Elia die elke keer zei: voor wiens aangezicht ik sta. Elia die zo dicht bij God leefde. En zo zijn aanwezigheid in zijn leven ervoer. Het lijkt net of er helemaal niets meer van overgebleven is. Elia zag niet meer op God. Maar Elia zag alleen de vijand. De beproeving. Het zicht op God was hij kwijtgeraakt. Ik vond het zo mooi dat het koor net zong: ja, ik geloof. Waar was het geloof van Elia gebleven? Staat er niet in de Bijbel: wij wandelen niet in aanschouwen, maar in het geloof. Elia die zag op de problemen die op hem afkwamen. En door angst gedreven vluchtte Elia weg. Mensen, de grootste apostel Petrus, die zonk in het water weg toen hij zag op de golven. Toen hij zag op de wind. De grootste profeet die geleefd heeft, die vluchtte weg uit Egypte toen hij zag op Izebel. Hij vluchtte weg voor de beproeving. In plaats van Gods genade te vragen in de beproeving. Hij vluchtte weg om zijn leven te redden. Juist nu Israël de profeet Elia zo nodig had, waarin het volk gekozen had om de Heere te dienen, een dag later vlucht de profeet weg. Hij liet zich leiden door angst en niet door de Heer. Hij wilde zijn eigen leven redden. Hij wilde zijn eigen leven veilig stellen. Maar de Heer Jezus zegt: als je je leven wilt redden, als je je leven wilt behouden, dan zul je het juist verliezen. En dat zien we ook heel duidelijk in het leven van Elia. Terwijl Elia vlucht om zijn leven te redden, roept hij een paar dagen later uit: Heer, ik wil niet meer verder leven. Hij is zijn leven kwijtgeraakt. Elia die gaat naar Beersheba, over de bergen van Samaria, langs Jeruzalem, door de woestijn van Judea. En dan komt hij helemaal terecht in Beersheba, aan de grens van Israël. En dan zegt hij tegen zijn jonge knecht die bij hem is: blijf jij maar hier, ik ga nog verder. En dan zien we dat Elia een dag reis ver de woestijn ingaat, de Negev woestijn. Een dag reis ver. En dan is Elia zo uitgeput aan het einde van deze dag, dat hij als het ware onder een bremstruik neerploft. En dan zegt: het hoeft van mij niet meer. Elia is zo terneergeslagen. Zo depressief. We zien hier drie dingen in het stukje wat we gelezen hebben. Daar staat: Elia ging zitten onder een bremstruik. Ten tweede lezen we: hij legde zich neer. En ten derde is: en hij sliep in. Dat gebeurde met Elia. En broeders en zusters, vrienden onder ons, dit gebeurt vandaag met heel veel christenen om ons heen. Drie woorden. Ze gaan bij de pakken neerzitten. Ben teleurgesteld. Ik had het zo anders verwacht. Ik had zo graag veel meer willen doen voor de Heer, maar er is niets meer van terechtgekomen. Ik had zo graag gezien dat mijn kleinkinderen tot geloof kwamen. Ik had zo graag gezien dat mijn kinderen naar de kerk gingen. Het gebeurt niet. Ik had zo graag dit gewild, Je gaat bij de pakken neerzitten. Het lukt niet. Je kijkt naar een leven wat misschien helemaal mislukt is. Hij gaat zitten. Hij gaat liggen. En hij valt in slaap. Nou, dat gebeurde met Elia. Zitten, liggen, slapen. Dat gebeurt met heel veel christenen. Misschien ben jij ook hier naartoe gekomen. Misschien ben je ook wel teleurgesteld. En ben je er ook bij gaan zitten. Ben je er ook bij gaan liggen. En ben je zo langzamerhand in slaap gevallen. Hij zegt, Heer, laat me alsjeblieft maar doodgaan. Het leven staat er in de Statenvertaling. Het sterven is mij beter dan het leven. Het had geen enkele uitdaging meer. Hij kon zijn falen niet onder ogen zien. Vroeger leefde hij in de kracht van de Heer. Vroeger stond hij voor de koning. En stond hij in de autoriteit van God, in het gezag. Vroeger had hij een getuigenis in zich. Vroeger droeg zijn leven vrucht. Maar er is niets, maar er ook helemaal niets meer van overgebleven. Misschien zijn er onder ons vanavond mensen die zeggen, vroeger, nou toen kon ik zingen. Vroeger was ik vol met blijdschap. Vroeger was mijn leven in vuur en vlam voor de Heer Jezus. Ik ben zo teleurgesteld. Ik ben gaan zitten. Ik ben gaan liggen. Ik ben in slaap gevallen. Wat is er gebeurd? Is er niets meer overgebleven? Wat is er gebeurd in het leven van Elia? Er zijn drie dingen die heel belangrijk zijn, die ik wil noemen. Een van de eerste oorzaken van een moedeloos leven, een teleurgesteld leven, is in eerste plaats, wat was er met Elia gebeurd? Heel eenvoudig, hij was vermoeid. Hij was vermoeid. En ik weet niet hoe het met u gaat, maar als je vermoeid bent, nou, dan zul je heel vaak ervaren dat Satan daar misbruik van maakt. Als je vermoeid bent. We lezen dat bijvoorbeeld van het volk van Israël. Dat vermoeid was. En dat door de Amalekieten aangevallen werd. Bij juist die groep die vermoeid was. Weet u, er zijn vandaag heel veel mensen uitgeput. Waarom? Ik denk dat het komt omdat het leven, wat wij vandaag leven, zo haastig is. En dat we soms zoveel willen en het eigenlijk niet meer kunnen. Als ik vandaag, en dat doe ik heel graag, naar mensen om me heen kijk, weet je, dan zie ik ondanks het feit, mensen moesten vroeger lichamelijk veel harder werken dan vandaag. Vandaag is het een heel ander werk, veel met de vingertjes of met het hoofd. Maar als ik vandaag naar mensen kijk, dan zie ik heel veel vermoeide gezichten. Mensen die vermoeid zijn. Elia was vermoeid. Lichamelijk vermoeid. In deze samenleving, deze haastige samenleving, ontmoet je heel veel vermoeide mensen. Ook heel veel vermoeide christenen. Ik kom het zelf ook heel veel tegen bij ons in de gemeente, dat ze soms het weekend zo vol plannen. En dan moet dit nog gedaan worden in het weekend en dat nog gedaan worden en dat 's avonds. Ook kinderen die op school zitten en dan de naschools opvang en dan zitten ze op die club en dan moeten ze daarin gaan. En ja, we worden zo opgejaagd. We worden zo opgejaagd deze tijd dat mensen heel veel vermoeid zijn. Tweede oorzaak in het leven van Elia, dat was niet alleen dat hij ontzettend vermoeid was. En dat kun je natuurlijk wel voorstellen, na zo'n tocht, alsmaar doorlopen, en op de vlucht, en angstig. Het tweede is dat Elia volkomen alleen is. Eenzaam is. Eenzaam. Lichamelijke vermoeidheid en eenzaamheid zijn ingrediënten voor depressiviteit. Voor het hoeft van mij niet meer. Eenzaam, alleen. Hij zegt, ik ben alleen overgebleven. En dan krijg je dat zelf medelijden. Ik kom wel eens mensen tegen in de gemeente. Al zijn er ook zoveel mensen om hen heen. Al geef je ook nog zoveel aandacht aan bepaalde mensen, ze zullen altijd zeggen, ik voel me zo alleen. Ik voel me zo in de steek gelaten. Er is niemand die zich om mij bekommert. Eenzaam, alleen. En het ergste van Elia was, hij was niet alleen vermoeid, hij was niet alleen alleen. Het derde is, hij was het zicht op God kwijtgeraakt. Hij zag God niet meer, maar hij zag alleen maar de problemen om zich heen. En weet je, dat is het grote punt wat hier gebeurt in Elia, in Elia's leven. Misschien zijn hier vanavond ook mensen die zich als een Elia voelen. Teleurgesteld. Alleen. Uitgeput. Het zicht op God, het zicht op zijn aanwezigheid in je leven ben je kwijtgeraakt. En weet je, dan staat er zo mooi. Als Elia daar gaat zitten, gaat liggen en gaat slapen, dan staat er in vers 5. En toen hij insliep onder een bremstruik, en dan zal het waarschijnlijk avond geworden zijn. Het zal waarschijnlijk al bijna donker geworden zijn. En hij zal misschien helemaal niet zoveel tijd gehad hebben om in slaap te komen. Hij legde zich neer en hij sliep in. En dan staat er, doch zie, daar raakte een engel hem aan. Waar? Daar. Waar was dat? U en ik zouden die plek nooit op kunnen zoeken. Ergens een dag, misschien wel 30 kilometer voorbij Beersheba. Ergens daar in die woestijn, daar raakte een engel hem aan. Waar je bent, wat er ook gebeurt, God die weet je altijd wel te vinden. Hij weet waar je bent, daar. Op het plekje waar jij bent. Hij kent je. Hij kent je door en door. En je hebt hier, ja, je hebt hier zo'n prachtig mooi beeld van de goede herder die zijn verdwaalde schaapjes opzoekt. Hij is de herder die zijn verdwaalde, zijn gepijnigde, zijn verwonde schapen de handen oplegt. En ze zoekt. Je bent voor hem niet onbekend. Het is misschien wel dezelfde woestijn waar Hagar met haar zoon ook rondgezworven heeft. En dat de Heer zegt, ik heb de stem van de jongen gehoord, daar waar hij ligt. Al bevind je je misschien in de woestijn van je leven, de Heer die wil jou aanraken. Hij raakte Elia aan, daar waar je bent. Dit keer waren er niet de raven die hem brood brachten. Dit keer was het niet een weduwe die voor brood zorgde, maar dit keer was het de Heer zelf die hem aanraakte. En hem dat gaf wat hij zo nodig had. En als de Heer hem aanraakt, later staat de engel des Heren. Het is waarschijnlijk de Heer zelf geweest. De Heer Jezus in het Oude Testament. De eeuwige Zoon van God die als de engel des Heren verscheen aan Mozes, aan Elia, aan Abraham. De Heer zelf die hem aanraakte. En dan tegen Elia niet begint te preken met een soort bestraffende toespraak van wat doe je hier eigenlijk? Waarom ben je gevlucht? Waarom heb je mij uit het oog verloren? Helemaal geen straffe toespraak, bestraffende toespraak van de Heer. Hij raakt je aan. Heeft u het wel eens ervaren in uw persoonlijk leven dat God u aanraakt? Niet zozeer fysiek. Maar dat hij je aanraakt, dat hij je aan kan raken door bijvoorbeeld een lied wat het koor gezongen heeft. Dat laatste lied wat het koor net zong, ja ik geloof, en vooral dat laatste couplet, mensen, dat raakt me. Hij wil je aanraken. Hij wil je aanraken door een stukje wat je uit de Bijbel kan lezen. Hij wil je aanraken door zijn Heilige Geest. Hij is op zoek naar jou, daar waar je bent, midden in de woestijn. Waar je misschien teleurgesteld je neergelegd hebt. Hij komt naar je toe. Niet om je te veroordelen. Maar met zoveel liefde. Met zoveel liefde komt hij naar je toe. We zien hier dat God met een onveranderlijke liefde naar Elia toekomt. Vanavond wil ik u vertellen dat Gods liefde onveranderlijk is. In welke situatie ook bent, Gods liefde voor u is onveranderlijk. En u bent de geliefde van God. U bent de geliefde van God. En God houdt van u. God maakt zijn liefde zichtbaar in het leven van Elia. Het is zo mooi dat God voor brood zorgt. Dat hij voor water zorgt, zoals de Heer Jezus dat later deed voor zijn discipelen toen ze een hele nacht gevist hadden. En alles was op niets uitgelopen, ze hadden niets gevangen en ze komen aan het land. En wat ligt daar? Brood en vis. En de Heer Jezus nodigt hen uit om te vissen, om te komen eten. Niets vermanend van wat doen jullie hier op het meer? Ik had jullie toch geboden om naar de berg te gaan, om daar op mij te wachten. Helemaal niet. Hij komt met liefde naar zijn apostelen toe. Hij zei, sta op en eet. Nou, Elia heeft gegeten. Hij heeft gedronken. En toen ging hij weer slapen. Misschien heeft de Heer hem die nacht laten slapen. En toen het bijna ochtend werd, heeft de Heer hem weer wakker gemaakt. Sta op en eet, want je moet op pad. Je moet op reis. Sta op en eet. Gods liefde. Onvermoeibaar. Na zo'n avond, na zo'n hele dag, komt God in zijn liefde naar ons toe. Eten, drinken, slapen. Het lijkt wel een persoonlijke verzorging van de Heer voor hem, heel persoonlijk. En Gods liefde voorziet in dat wat er op de toekomstige weg, op de weg die voor hem ligt, op hem afkomt. We zullen er zo nog iets over zeggen. Het zijn hele korte commando's. De Heer die hem aanraakt en heel eenvoudig zegt, sta op, eet en drink. Mensen, een opwekking in je persoonlijk leven begint met een daad stellen. Sta op. Blijf niet liggen. Blijf niet zitten. Blijf niet slapen. Met andere woorden, er staat in de Efezebrief, ontwaakt gij die slaapt. Sta op. Sta op. Als Paulus het heeft over onze wapenrusting, hoe we in deze tijd van verval, in deze tijd van verleiding, stand kunnen houden. Weet u wat het eerste is wat Paulus dan zegt? Stelt u dan op. Blijf niet zitten. Maar ga staan. In een actieve houding. Christenen worden opgeroepen om in deze wereld actief te staan. En niet te liggen. Niet te slapen. Niet te zitten. Maar te staan. Ja, u zegt misschien, ik ben zo moe. Ik ben zo teleurgesteld. Ik kan niet opstaan. En dan bedoel ik het niet het fysieke opstaan, maar het geestelijk opstaan in deze wereld. Mensen, de tijd is kort. De tekenen zijn duidelijk. En de Heer Jezus kan elk moment zijn gemeente tot zich nemen. Sta op. Ik zeg wel eens bij ons in de gemeente, nog niet zo lang geleden heb ik dat gezegd. Stelt u zich eens voor dat u zeker wist dat de Heer Jezus morgen om deze tijd zijn gemeente tot zich zal nemen. Stelt u zich eens voor dat u dat zeker zou weten. Dat God u dat duidelijk gemaakt had. Hoe zou dan de komende dag er voor u uitzien? Zou u misschien die komende dag misschien eens iets actiever worden? En misschien toch nog eens een keer naar je kinderen gaan en zeggen, joh, vandaag kan het nog. Morgen is te laat. Om misschien toch nog naar je collega gegaan zijn. Joh, vandaag kun je nog bekeren. Maar morgen niet meer. Een dag. Zo'n dag zou er heel anders uit gaan zien. Dat bedoelt de Bijbel met sta op. Stel je op. Wees actief. En stel je in dienst van de Heer. Sta op. En als Christus uit de dood, uit een onmogelijke positie op kon staan, terwijl zijn graf verzegeld was, Romeinse soldaten zijn graf bewaakten, en dat Jezus door de kracht van God kon opstaan, nou diezelfde opstandingskracht is in ons gekomen door de Heilige Geest, kunnen wij ook in elke situatie opstaan. En blijf niet zitten. Sta op. En het tweede commando is: eet. Sta op en eet. En als Elia dan om zich heen kijkt, dan ziet hij bij zijn hoofdeinde stenen, gloeiende stenen, met een broodkoek daarop. Als je nou die gloeiende stenen bij elkaar zo ziet, met dat brood erbovenop, dan kan dat niet anders dan een heenwijzing zijn naar dat altaar, die gloeiende stenen, waarop onze heiland het brood des levens geworden is. Waarvan hij zegt: dit is mijn lichaam voor u. En Jezus zegt: wie van mij eet, zal nooit meer hongeren. Sta op en eet. Eerst mocht hij eten uit de mond, uit de bek van de raven. Toen mocht hij het brood eten wat uit dat kruikje kwam, uit dat potje meel wat nooit opraakte. En nu heeft de Heer zelf dat brood voor hem gemaakt op die vurige stenen. Hier laat God in al zijn mildheid zien wat hij voor de mensheid gedaan heeft. Mensen, er is zoveel kracht in het opnieuw ontdekken van dat altaar waar Jezus voor ons stierf. Ja, ik geloof dat hij daar voor mij stierf. Mensen, als je daar opnieuw van onder de indruk raakt, van het kruis van Christus, dan staat dat Paulus zegt: het kruis van Christus is niet een dwaasheid, maar een kracht van God. En als we opnieuw onder de indruk komen van het lijden van Christus, op die stenen, op dat altaar, mensen, dat geeft je zoveel kracht. Als je opnieuw onder de indruk komt van de liefde van God, dat hij zondaren lief gehad heeft en zijn zoon voor ons op dat altaar liet sterven. Eet en drinkt. God die een volk van meer dan 1 miljoen, 40 jaar lang, in de woestijn eten gegeven heeft, het hemels brood. In de woestijn water gegeven heeft, vanuit de rots die geslagen werd. Mocht nu Elia drinken en eten midden in de woestijn. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen, midden in de woestijn. De Heer zegt tegen Paulus: hij weet welk maaksel wij zijn. Hij weet hoe we in elkaar steken. En hij zegt tegen Paulus: mijn genade is u genoeg. Wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Mensen, blijf niet zitten. Blijf niet liggen. Blijf niet teleurgesteld in een slaaptoestand. Maar sta op. Ga opnieuw ontdekken wie hij voor ons is. Dat we niet onze ogen richten op de problemen, maar dat we onze ogen richten op onze heiland, de Heer Jezus Christus. Daar begint een opwekking. Een opwekking begint bij het opnieuw ontdekken dat hij dat brood is op dat altaar. Dat we mogen eten van hem. Dat we mogen drinken uit de rots. En weet je wat we dan kunnen lezen? Toen stond Elia op, at en dronk, en ging door de kracht van die spijzen. De Heer Jezus zegt: ik ken een spijze van wat jullie niet weten. Dit is, nou ja, voor Popeye was het de spinazie. Dit is voor David die zich sterkte in de Heere in een onmogelijke situatie. God wil ons die kracht geven door de Heilige Geest. Op weg, 40 dagen en 40 nachten, tot de ontmoeting met God. Elia die bad, Heer, neem toch mijn leven van me weg. Die net zoals Mozes in voor Gods aangezicht wilde sterven. En Heere God, begraaft u mij daar maar. Net zoals Mozes. God heeft het gebed van Elia niet verhoord. God had iets veel mooiers voor hem. Er is niemand die zo mooi het einde van zijn leven op aarde meegemaakt heeft dan juist deze Elia. Niet stervend van de dorst, van de vermoeidheid in de woestijn. Maar God stuurde een persoonlijke taxi naar Elia en die zei, stap maar in joh. In de vurige paden met wagens. En God die bracht hem persoonlijk in zijn aanwezigheid. Het is maar goed dat God zijn gebed niet verhoord heeft. Zo zal er nog eens een keer een moment komen dat we God op onze blote knieën zullen danken. Dat hij niet al onze gebeden verhoord heeft. Omdat hij een ander plan had. De kracht van die spijzen. De weg van beproeving. Mensen, wat is het goed. Om zo ook naar het leven van Elia te mogen kijken. Een mens zoals wij. Zo zwak. Maar die moest leren om niet af te gaan op dat wat zijn ogen zagen. Maar dat zijn ogen gericht moesten blijven op Jezus. De leidsman en voleinder van het geloof. Amen.